In Johannes 5, waar ik lees vanaf vers 1, en waar staat: en ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En ieder die lief heeft degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is er die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God? Deze is er die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is er die getuigt dat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen. En dan lees ik verder halverwege vers 8. De Geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder. Want dit is de getuigenis van God welke hij van zijn Zoon getuigd heeft. Die in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Die God niet gelooft, heeft hem tot leugenaar gemaakt. Terwijl hij niet gelooft, heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is de getuigenis namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. En ditzelfde leven is in zijn Zoon. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam des Zoons van God, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. Tot zover. En om dan even meteen wat te zeggen over wat ik gelezen heb. Ik ben vanuit vers 7 overgesprongen naar halverwege vers 8, omdat de woorden die daar stonden, die kan ik nooit meer uit mijn keel krijgen, weet u wel. Want soms heb ik geen moeite om iets te lezen wat er eigenlijk niet staat, want dan corrigeer ik het achteraf wel. Maar hier staan woorden die ik zelfs niet lezen kan, omdat ze, inderdaad, ze staan er niet en bovendien zijn ze tamelijk misplaatst, laat ik het zo zeggen. Want hoewel de inhoud van de woorden die ik oversloeg wellicht wel enigermate bijbels te verantwoorden is, is het toch zo dat ze hier niet staan en ze staan ook niet ergens anders en ze horen er niet te staan. Dat weet ook iedereen. Nou ja, iedereen. Maar ik bedoel zo, dat weet iedereen die zich met de tekst van de Bijbel bezighoudt in elk geval. En, maar niettemin staan ze hier helaas toch. En dat is natuurlijk ten onrechte. Want er staat in vers 7, drie zijn er die getuigen. En van daaraf beginnen we vervolgens door te strepen. Dat doe ik nou ook even in mijn nieuwe Bijbel. En daarna lezen we inderdaad pas weer verder, halverwege vers 8. Namelijk de geest en het water en het bloed. Dat is wat er staat. Drie zijn er die getuigen, de geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. Dus een merkwaardig omstandigheid hier met dit vers. Dat men heel goed weet dat die woorden die we dan even doorgestreept hebben, dat die woorden er niet staan en ook niet horen te staan. In de Statenvertaling komt dat wel meer voor. Dat ligt niet aan de vertaling, maar het ligt aan de zogenaamde Textus Receptus. Daar staan nou eenmaal dingen in die er niet horen te staan. Dat is later ook uitdrukkelijk vastgesteld in veruit de meeste gevallen. Dat geldt ook voor deze uitspraken hier in vers 7 en 8. Alleen het eigenaardige verschijnsel doet zich voor dat, hoewel men weet dat het er niet hoort te staan, heeft men ze toch laten staan, ook in de nieuwe vertaling, die van het NBG. Er is maar één verklaring voor waarom men dat gedaan heeft. Men kan die uitspraak niet missen. Dus laat men hem staan. De uitspraak namelijk dat er drie zijn die getuigen in de hemel, namelijk de Vader, het Woord en de Heilige Geest. Dat is in de praktijk, zeker bij Johannes, hetzelfde als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Want men heeft die tekst zo hard nodig, mede natuurlijk, of in de eerste plaats natuurlijk, om de traditionele leer van de zogeheten drie-eenheid van de Godheid bijbels te onderbouwen. En men maakt graag gebruik van deze tekst, dus voor dat doel heeft men hem dan ook laten staan. Het is een beetje vreemd natuurlijk, ik kan het ook niet zeggen zonder een beetje bij te grijnzen, want het is op zich een belachelijk verschijnsel. Maar niettemin, het is gebeurd. Maar het hoort er niet te staan, er zal wel een of andere jongen geweest zijn. Dat moet na Nicea geweest zijn natuurlijk. Maar er zal een of andere jongen geweest zijn die dat erin gezet heeft voor de aardigheid. Want er staat zo mooi, en die drie zijn tot één. En dat is een mooie uitspraak die je zou kunnen gebruiken voor de leer van de drie-eenheid. En dus heeft men dat vervolgens in het vers ingevoegd. Maar iedereen die gewoon het verband ook van deze schriftplaats leest, heel deze pericoop zal ik maar zeggen, komt vanzelf tot ontdekking dat het gewoon eigenlijk onzin is wat er staat. Niet omdat het niet waar zou zijn, maar in de eerste plaats natuurlijk omdat het met de context van dit schriftgedeelte helemaal niets te maken heeft. Bovendien, hoezo getuigen er drie in de hemel? Waartoe dan? Enzovoorts. Wat is de zin daarvan? Ik bedoel, dit is een volstrekt onbijbelse gedachte. En het hoort er dus ook niet te staan. Er zijn er drie die getuigen, de geest en het water en het bloed. Dat past wel degelijk in de context, want dat is natuurlijk ook wat in vers 6 aangehaald wordt. En niet alleen in vers 6, maar ook in het Johannes-evangelie. Maar daar kom ik later nog wel even op terug. En een ander ding wat ik moet zeggen, is dat de allerlaatste zin van vers 13 er ook niet hoort te staan. Al is niet helemaal zeker of het echt om die allerlaatste zin van vers 13 gaat. Want het punt is namelijk, die zin staat er twee keer en die hoort er maar één keer te staan. Waar die staat, is mij om het even, want het maakt toch niks uit. Maar twee keer is een beetje overdreven. Maar daar heb ik natuurlijk geen moeite mee om het toch een keer te lezen. Maar strikt genomen staat er gewoon, deze dingen heb ik u geschreven, namelijk u die gelooft in de naam des Zoons van God, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. Punt. Meer niet. En de rest stond er al namelijk. Gij die gelooft in de naam des Zoons van God. Ik kan me gewoon weglaten. Je kunt ook de eerste versie van die zin weglaten. Deze dingen heb ik u geschreven, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt en opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. Er verandert, wat de inhoud van het vers betreft, niks mee. Al schrijf je het enigszins verschillend dan, denk ik altijd. Maar daar verandert niks mee. Goed, dat even over de tekst van het schriftgedeelte zelf. Waarna wij de draad opnemen in vers 1. En ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Dat is een glasharde uitspraak natuurlijk. Die is niet nieuw, want Johannes vertelt bijna nooit wat nieuws. Dat weet u toch, hè? Nadat men Johannes 1 gelezen heeft, ik bedoel inderdaad het evangelie van Johannes hoofdstuk 1. Nadat men Johannes 1 gelezen heeft, komt er daarna eigenlijk niks nieuws meer aan te pas. Wat er wel gebeurt, is dat de waarheden van Johannes 1 van verschillende kanten belicht worden. Het hele evangelie van Johannes door uiteraard. En ook gebeurt dat in deze Johannesbrieven. En in zekere zin ook in de openbaring van Johannes. Al staan daar wel degelijk wat nieuwe dingen in. Maar daar zullen we het verder niet over hebben. In ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Dat is een uitspraak die rechtstreeks natuurlijk ontleend is, of zou kunnen zijn, aan Johannes 1. Waar al in vers 12 staat, de beroemde tekst, zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Zodat daar ook al hetzelfde twee keer gezegd wordt, namelijk aan sommigen is macht gegeven kinderen Gods te worden, aan wie dan? Wel, aan zoveel hem aangenomen hebben, staat er, maar men kan ook zeggen aan degene die in zijn naam geloven. Daar komt het op neer, staat dus twee keer hetzelfde, want hem aannemen is hetzelfde als in zijn naam geloven. Het is dezelfde waarheid, maar van de andere kant, als men hem aanneemt, gelooft men uiteraard in hem en eventueel ook in zijn woord. En doet men dat niet, dan maakt men hem tot leugenaar. En dat staat helemaal in 1 Johannes 5, want dat hebben we zojuist gelezen. Want daar stond in vers 10 van 1 Johannes 5, die in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. En die God niet gelooft, heeft hem tot leugenaar gemaakt. Omdat hij niet geloofd heeft. Als men namelijk het woord van God afwijst, maakt men daarmee God tot leugenaar, uiteraard. Er valt weinig aan toe te voegen. En wanneer men wel gelooft in wat God gesproken heeft, wel, dan neemt men hem aan, om het te zeggen met Johannes 1 vers 12. En dan staat er in Johannes 1 vers 12, dan ontvangt men macht om kind van God te worden. Maar die uitspraak, die moet gelezen worden uiteraard in de, nou ja, binnen het verband van de geschiedenis. Want het verhaal is natuurlijk dat wij in onze dagen die in hem geloven niet macht hebben ontvangen om kinderen Gods te worden. Wij zijn kinderen Gods. En de uitspraak hier in Johannes 1, vers 12, zoals hij er staat, is dus niet van toepassing op de gelovigen na de opstanding van Christus, maar op de gelovigen van voor de opstanding van Christus. Degene namelijk die toen in hem geloofden, voordat hij uit de dood werd opgewekt, die ontvingen macht om later kinderen Gods te worden. En dat later duidt dan uiteraard op de opstanding van Christus zelf in de eerste plaats. Daar gaat het om. Het kan ook niet missen. Want het wordt ook bevestigd in 1 Johannes, niet hoofdstuk 5, maar hoofdstuk 3. Vanuit Johannes 1, vers 12 komen we altijd terecht in 1 Johannes 3. Waar staat, ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, in vers 1. Namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. En daar gaat het maar om, hè. Dat is precies een letterlijke verwijzing naar Johannes 1, vers 12. Dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. En wat er in de Statenvertaling niet bij staat, omdat het weggevallen is, maar in de Nieuwe Vertaling wel, is meteen erachteraan, en wij zijn het ook. Of zoiets, of en wij zijn het, of iets dergelijks. Dat mis je in de Statenvertaling, dat is niet zo heel erg overigens hoor. Want de volgende zin, of het volgende vers zegt het toch, hè? Want daar staat, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Dus inderdaad, wij zijn het ook. Dat is herhaald, want het staat feitelijk al in vers 1, maar daarna opnieuw in vers 2. En wat ik ook altijd zeg, naar aanleiding van het woordje nu, zoals het hier staat in 1 Johannes 3 vers 2, is dat nu altijd ook betekent na. Ik geloof dat ik het hier ook al eerder gezegd heb. Ik zeg het altijd als ik het tegenkom. Nu betekent ook na, dat wil zeggen nu, namelijk na verloop van de voorafgaande tijd. En dus heeft het de betekenis, in de Bijbel altijd, heeft het de betekenis van inmiddels. Vandaar dat wij in wat platter Nederlands niet zeggen nu, maar nou. Nou, weet je wel, nou. Wanneer? Nou. Hè? En er zit beide in, er zit de A in en er zit de U in. Namelijk, het kan uitgelegd worden als na en het kan ook uitgelegd worden als nu. En het is beide namelijk. Nu betekent inmiddels. Dus vers 1 zegt, wij zouden kinderen Gods genaamd worden. En vers 2 zegt, wij zijn dat inmiddels ook inderdaad. En het punt is dat wij dat geworden zijn op grond van de opstanding van Christus. En dat wij slaat natuurlijk in de eerste plaats op Johannes en de zijnen. Johannes en de zijnen die geloofden in de Heer Jezus al voor zijn dood en opstanding. Maar zij zijn kinderen Gods geworden na zijn dood en opstanding uiteraard. Daar moesten zij op wachten. Dat is niet algemeen bekend, niet algemeen bekende waarheid. Helaas, want hij is bijzonder elementair. Dat is namelijk de gedachte dat een gelovige weliswaar wedergeboren wordt en een kind van God wordt enzovoort, of is, althans in onze dagen. Maar er moet meteen bij vastgesteld worden dat alle oud-testamentische gelovigen, dat wil zeggen alle gelovigen van voor de dood en opstanding van Christus, kinderen Gods zouden worden ooit. Maar als ze voor die tijd zijn overleden, zal ik maar zeggen, zijn zij dat nog steeds niet. Het is ongetwijfeld ook zo dat Abraham macht heeft gekregen om kind van God te worden, maar hij is voor die tijd overleden, hij is het dus inmiddels nog steeds niet geworden. Dat komt namelijk pas in de toekomst, en het duurt ook nog wel even, want dat gebeurt pas op de jongste dag, hè? Daar komt het op neer, hè. En dat is het grote verschil tussen de oud-testamentische gelovigen en de nieuw-testamentische. De oud-testamentische konden niet wedergeboren worden, konden niet kind van God worden, want zij mochten en zij konden niet de eerste zijn. Het wachten op degene die daadwerkelijk de eerste zou zijn. Je zou kunnen zeggen, God wachtte met de opstanding van al die gelovigen. God wachtte om hen wedergeboren te doen worden, om het dan maar zo ingewikkeld te zeggen. Totdat er één mens zou zijn, een gelovige, waarvan God zegt, nou, die maak ik tot eerstgeborene. Dat wordt de eerstgeborene van die nieuwe schepping. En daarna komen dan al die anderen ook nog wel een keer aan de beurt. En het wachtte dus inderdaad op de opstanding van Christus. Een opstanding ver voor de tijd eigenlijk. Want de Heer Jezus als oud-testamentische gelovige zou eigenlijk, wanneer er geen uitzonderingen geweest waren, zou eigenlijk pas op moeten staan op de jongste dag. Daarom stond hij ook volgens de schrift niet op uit de dood, hoewel hij dat deed. Maar zo heet het niet, Misschien soms op een bepaalde plek wel. Dat zou ik niet eens met zekerheid durven zeggen. Maar in het algemeen heet het niet de opstanding uit de dood, hoewel het dat was, maar het heet de opstanding uit de doden. En omdat wij de naamvallen enzovoorts in Nederland niet meer gebruiken, denken wij dikwijls dat de uitdrukking opstanding uit de doden de een of andere vreemde naamvalsvorm is voor opstanding uit de dood. Maar dat betekent het niet. De uitdrukking opstanding uit de doden betekent letterlijk opstanding van tussen de overige doden uit. Om er zoveel mogelijk woorden bij te gebruiken. Uit de doden, te midden van de doden, uit namelijk. Dat is de gedachte, zodat het een opstanding is uit de dood met achterlating van de overige doden. Dat is het verhaal. Het is heel eigenaardig dat men dat niet weet. Zelfs de vertalers weten dat niet, denk ik altijd, hè. Ja, in onze Bijbel gaat het nog wel. Daar bedoel ik de Statenvertaling mee, uiteraard. Maar ik heb Bijbels gezien, jongens, dat is echt hopeloos, hè. Want daar lees je, ik heb er een gezien, en daar lees je in Marcus 9, dat over de verheerlijking op de berg, dat Johannes, Petrus, Johannes en Jacobus hebben de Heer gezien in verheerlijkte gedaante met Mozes en Elia. En dan staat er in vers 9, en als zij van de berg afkwamen, gebood hij hun dat zij niemand verhalen zouden hetgeen zij gezien hadden, dan wanneer de Zoon des Mensen uit de doden zou opgestaan zijn. En dan vers 10, en zij behielden dit woord bij zichzelf, vragende onder elkander wat het was uit de doden opstaan. Toen heb ik een vertaling gezien waarin inderdaad niet staat dat de Zoon des Mensen uit de doden zou opstaan, maar dat hij uit de dood zou opstaan, in vers 9, waarna vervolgens staat, in die vertaling dan, dat de discipelen vervolgens zich afvroegen, elkaar vroegen wat dat toch was, opstanding uit de dood. Nou, dat is dom. Maar het leuke is dat de vertalers dat dan kennelijk zich ook niet realiseren wat het is. Want anders zouden ze het zo niet vertaald hebben. Zij wisten wel wat opstanding uit de dood is, uiteraard. Al hadden ze het wellicht nog nooit meegemaakt. Ze hadden het meegemaakt, hoor. Tuurlijk wel. De Heer had er in ieder geval 3 uit de dood opgewekt. Er waren die discipelen bij, dus dat wisten ze zeker wel wat het was. Maar de Heer sprak over de opstanding uit de doden, met achterlating van de overige doden dus. En daar hadden ze in principe niet van gehoord. Bovendien moeten ze begrepen hebben dat het dan gaat om een opstanding definitief, hè? Want er waren natuurlijk mensen opgewekt, ook in oud-testamentische tijd al, die daarna gewoon, doodgewoon denk ik altijd, weer gestorven zijn. Dus dan wisten ze ook wat dat was. Maar ze vragen hier onder elkaar, wat is het uit de doden opstaan? Maar het hele punt is dat de Heer Jezus inderdaad zou opstaan als eersteling, en dus met achterlating van de overige doden, opdat hij in alles de eerste zou zijn, en opdat hij de eerstgeborene zou zijn van een nieuwe schepping. Ik zeg het altijd zo, de Heer Jezus stond op grond van zijn geloof, maar dat geldt voor alle gelovigen, die staan op grond van hun geloof, wanneer dan ook, maar op grond van hun geloof. Maar dat de Heer Jezus als eerste opstond uit de dood, was omdat hij inderdaad die goddelijke oorsprong had. En het was opdat hij inderdaad de eerstgeborene zou zijn van de nieuwe schepping. Dat is het verhaal. En daarom moesten de andere gelovigen, de oud-testamentische gelovigen, wachten. Daarna wordt diezelfde gedachte trouwens ook tamelijk expliciet in de schrift genoemd, namelijk in Hebreeën 11. Voor de goede orde dan noem ik dat er maar even bij. Hebreeën 11. Het laatste vers. De laatste 2 versen dan maar even. Hebreeën 11 vers 39. Deze allen, namelijk al die oud-testamentische gelovigen die zojuist genoemd waren, en al die anderen ook natuurlijk, deze allen hebben er door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen. Daar moet je van goede wil zijn, want ze hebben wel een belofte verkregen, maar ze hebben de vervulling van de belofte niet verkregen. Uit het verband blijkt dat dat de betekenis is. Betekent gewoon, ze hebben dat wat beloofd was niet verkregen. De belofte zelf wel, maar wat er beloofd was, niet. Nou, wat was hun beloofd? Wat was Abraham beloofd? Abraham was beloofd dat hij, Romeinen 4, dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Ja. Nou, dat heeft hij niet verkregen. Tot nog toe heeft de wereld hem geërfd. Want hij is gestorven. Toch? Ja. Hij heeft de belofte niet verkregen. Staat hier. Staat trouwens een enige verse eerder ook, hoor, dat ze het niet verkregen hebben. Maar goed, dat hoef ik trouwens niet op te zoeken, want het staat hier ook, vers 39. Zij hebben de belofte niet verkregen, waarom niet? Nou, dan staat hier vers 40. Alzo God wat beters over ons voorzien had. God had namelijk in zijn voorzienigheid, in zijn plannen die hij vooruit maakte. God regeert en ziet dus vooruit, hè. God had namelijk iets beters bestemd, niet voor deze oud-testamentische gelovigen, maar voor de gelovigen van na de komst en opstanding uiteraard van Christus. En daar moesten zij dus op wachten, want het betere komt eerst. En daar staat er ook, God had wat beters over ons voorzien, opdat zij, die de belofte tot op heden niet verkregen hebben, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Dat wil zeggen, wij moeten eerst volmaakt worden en dan zullen zij pas volmaakt worden. Of beter, wij worden eerst wedergeboren en daarna zij pas. Of nog anders, wij zullen eerst opstaan, voor zover het al niet gebeurd is, dan bedoel ik, hè. En daarna zullen zij pas opstaan, daar komt het op neer. Want opstanding is best, maar in ieder in zijn orde. Namelijk eerst Christus, 1 Korinthe 15. Daarna die van Christus zijn. En daarna pas het einde, de voltooiing namelijk van de opstanding. En daar gaat het om, hè. Het gaat om die volgorde. Zodat inderdaad oud-testamentische gelovigen beloofd was dat ze kinderen God zouden zijn. Zouden worden bedoel ik uiteraard. Maar ze zijn het niet geworden. Alleen kennelijk wordt wel vastgesteld dat de gelovigen uit de dagen van de Heer Jezus zelf, die rechtstreeks geloofd hebben in de Heer Jezus, Jezus van Nazareth, en zijn prediking, zijn woord enzovoorts, die in hem geloofd hebben als de beloofde Messias, dat die lui inderdaad, voor zover zij eerder zijn overleden, alsnog zijn opgewekt, want zo werkt het dan, alsnog zijn opgewekt om inderdaad vervolgens na de opstanding van Christus nog te leven in dit oude lichaam overigens, om vervolgens weliswaar weer te sterven, maar dan toch als nieuwtestamentische gelovigen in plaats van als oudtestamentische gelovigen. En dat is de achtergrond natuurlijk van de uitspraken in Matthäus, waar gezegd wordt dat Sommigen die gestorven waren, opstonden uit hun graven op het moment dat de Heer Jezus stierf. Wat een onlogische samenhang is trouwens, hè? Want de Heer stierf en zij stonden op. Maar er staat uitdrukkelijk bij hoe het verder was. Namelijk, nadat de Heer was opgestaan, zijn zij nog gezien in Jeruzalem. En dat betekent dat zij geleefd hebben in het oude lichaam, na de opstanding van Christus. En dat maakt hen automatisch tot nieuwtestamentische gelovigen. Dat er gelovigen waren trouwens, is een vanzelfsprekende zaak, omdat zulke wonderen alleen maar gebeuren aan gelovigen, per definitie. Dus het waren gelovigen in elk geval, maar het waren gelovigen die overleden waren voordat de Heer stierf. En het waren dus oudtestamentische gelovigen die dan dus pas zouden opstaan op de jongste dag. Maar omdat zij in werkelijkheid natuurlijk toch de eersten waren, in overtreffende trappen, de allereersten waren die in de Heer Jezus geloofden, stonden zij dus eerder op, nog in het oude lichaam. Ze zijn dus ook weer gestorven, maar ze hebben dus toch nog geleefd na de opstanding van Christus op aarde als gelovigen. En ze maken sindsdien dus deel uit van de gemeente. Zo zit het in elkaar. Dat was een overstapje van de ene bedeling naar de andere. Daar gaat het om. Zij konden het per slot vermoedelijk ook niet helpen, dat weet je nooit natuurlijk. Maar ik wou zeggen, zij kunnen het ook niet helpen dat zij helaas reeds overleden voordat de Heer gekruist werd. Misschien hadden ze te veel gerookt. Ja, dat kan, ja. Nou goed. Dus, maar ik neem aan dat ze het ook niet helpen konden. Bovendien, dat maakt niks uit. God had beloofd dat degenen die hem zouden geloven inderdaad het koninkrijk zouden beërven. Zij waren dus ook eerst, en de Heer heeft ervoor gezorgd inderdaad dat ze ook inderdaad zouden behoren tot die gemeente van eerstelingen. Zo zit het in elkaar. Goed, iets dergelijks doet zich trouwens ook voor in de zesde bedeling, vanwege de overgang van de zesde naar de zevende bedeling. gelovigen die daar gedood worden vanwege hun getuigenis, zullen aan het eind van de grote verdrukkingen, dus bij de aanvang van de duizend jaren, alsnog opstaan en dus toch deel hebben aan de duizend jaren hier op aarde, zoals Openbaring 19, meen ik, dat naar voren brengt. Hetzelfde verhaal, hè? Goed, nou wordt hoog tijd om terug te gaan in 1 Johannes 5. En ieder die gelooft, vers 1, dat Jezus is de Christus, die is, inmiddels, die is uit God geboren. Gewoon op grond van geloof. Er zijn altijd mensen die zeggen, nou ja, wedergeboorte, dat komt maar zo weinig in de Bijbel voor. Ja, dat klopt, de term staat hier ook niet. Maar dat het over wedergeboorte gaat, dat lijkt me een duidelijke zaak. Want het heet niet alleen wedergeboorte, het heet ook uit God geboren worden. Want zo heet het in 1 Johannes 1, of in Johannes 1, hè, waar we zojuist vandaan kwamen. Johannes 1 vers... Wat was het ook alweer? Vers 12 of 13, hè? Johannes 1, vers 13. Want die kinderen gods zijn degene die niet uit een bloede, nog uit de wil des vlees, nog uit de wil des mans, dat wil zeggen, niet uit Adam, maar uit God geboren zijn. Maar dat gaat uiteraard over wedergeboorte, hè? Want het kan alleen maar gaan over mensen die eerst geboren zijn, wel degelijk uit den bloede en uit de wil des vlees, en uit de wil des mans. Maar alleen daarna zijn ze tot geloof gekomen en worden zij wedergeboren uit God. En dus is dat wel degelijk wedergeboorte. Dus uit God geboren worden heet het ook. Het heet ook, en dat is Johannes 3, uit de geest geboren worden. Dat kan ook. Zoals uit water en geest geboren worden. Het is heus allemaal hetzelfde. En eerlijk gezegd, in de Romeinenbrief komt de term op helemaal op geen enkele wijze voor zover ik weet. Maar de gedachte zelf komt wel degelijk voor en zelfs heel uitgebreid. Daar wordt het niet samengevat in één uitdrukking, maar wordt het uitgebreid beschreven. Want daar wordt gezegd dat de gelovige geacht wordt met Christus gestorven en begraven te zijn en ook met hem te zijn opgewekt. Romeinen 6. Maar eerlijk gezegd, die uitspraken in Romeinen 6, die wijzen eigenlijk terug naar de tweede helft van Romeinen 5, waar een uitgebreide vergelijking gemaakt wordt tussen Adam en Christus, waarbij de gedachte is dat de natuurlijke mens, volgens de schriftuurlijke term, in Adam is en dus deel heeft van nature aan het leven van Adam. Men kan ook zeggen, Adam leeft in de natuurlijke mens, in ieder van ons. We kunnen ook zeggen, wij leven in Adam, want het is volstrekt hetzelfde. Maar goed, wij hebben deel aan Adam en wij dragen van nature het beeld van deze aardse mens. Maar daarna wordt gezegd dat wij die geloven daardoor deel hebben gekregen aan niet Adam, niet de eerste althans, maar aan de laatste Adam, namelijk aan Christus. Want staat er, Adam is een voorbeeld, spiegelbeeld denk ik altijd trouwens, vanwege het negatieve. Maar goed, hij is een voorbeeld van degene die komen zou, namelijk van Christus. En dan wordt een zevenvoudige vergelijking gemaakt in Romeinen 5 tussen Adam en allen die in Adam zijn, de natuurlijke mensen in het algemeen dus, en Christus en allen die in Christus zijn, de gelovigen. En de hele gedachte is dat wij op grond van geloof overgezet worden uit de ene mensheid in de andere. Dat wil zeggen dat wij van nature Adam, dan wel Adamieten zijn, maar door geloof krijgen wij deel aan Christus en zijn wij dus christenen. Omdat wij het leven van Christus hebben ontvangen. Want nu, dat is niks anders dan wedergeboorte. Want door geboorte krijgen wij deel aan Adam en door wedergeboorte krijgen we deel aan Christus. Dat is het hele verhaal. Het is weinig bekend helaas, maar als ik het aanhaal zeg ik er altijd meteen bij. Dat is echt het hart, het wezen van het evangelie. Daarin ligt onze verlossing, nergens anders in. Onze verlossing, onze zaligheid ligt niet vast in het feit dat onze zonden vergeven zijn of iets dergelijks. Want daarmee word je niet zalig. Ik zeg altijd, als je zonden vergeven zijn, dan kun je sterven zonder een openstaande rekening achter te laten. Maar of het u wat uitmaakt, weet ik niet. Nee, of het je wat uitmaakt om te sterven met of zonder schulden. Ja, dat... Hè? Nou goed. Maar als je zonden vergeven zijn, is dat heel mooi, maar dan ben je niet behouden. Integendeel. Want, hoe kun je het maar denken. Als je sterft, ben je niet behouden, ben je verloren. Dat is het nou juist. Dat verlorenheid is immers de dood. En de mens wordt geacht verloren te zijn, omdat de dood al in hem werkt. En het is definitief, als de dood inderdaad intreedt. Dat is het verhaal, dan is men niet behouden. Behoudenis ligt vast niet in de vergeving van onze zonden, maar ligt vast in de opstanding van Christus. Dat zegt ook 1 Korinthe 15, want daar staat uitdrukkelijk dat indien Christus niet opgewekt is, dan zijn wij nog in onze zonden. Ongeacht het feit dat officieel onze zonden zijn weggedaan door de dood, ik moet eigenlijk zeggen door het lijden en sterven van de Heer Jezus. Maar als hij daarna niet is opgestaan, heeft het geen enkele praktische consequentie of betekenis. Maar het is een theorie die nergens toe leidt, omdat het niet het gestelde doel bereikt. Het is namelijk de noodzakelijke fase, namelijk dat onze zonde, onze schuld wordt weggedaan. Maar het is niet het einddoel, het doel is dat we een nieuw leven ontvangen. En dat kan alleen als eerst het oude weggedaan is, maar het oude wordt pas weggedaan of is pas definitief weg, als ook de schuld vereffend is. En mochten de mensen overleden zijn met een openstaande schuld, wel nu, zij zullen op de jongste dag staan voor de troon van God om daar verantwoording af te leggen, want de schuld moet nog betaald worden. En als die schuld betaald is, kunnen ze alsnog sterven. En zijn ze niet behouden. Die leer van die alverzoening, een van de varianten erop althans, zegt dat gaat ervan uit dat ooit een keer die schuld betaald zal zijn. Het is een wat wilde filosofie met wat interessante gronden overigens. Maar het gaat ongeveer zo dat men zegt, nou ja, een mens kan een boel zonde gedaan hebben, maar hij heeft maar een tijdelijk leven. Dus het is een onmogelijke gedachte dat een mens voor altijd durend gestraft zal worden voor zonde die hij in een tijdelijk leven begaan heeft. Ik bedoel, die straf moet hij toch een keer gedragen hebben op een of andere wijze. Dus ik word voor te zeggen voor de redenering. Maar, en dus zeggen we, nou ja, als mensen die straf gedragen hebben, dan zijn ze dus vervolgens behouden en zijn ze verzoend. Maar dat is een misverstand. Want de mens wordt niet behouden op grond van dat zijn schuld is weggedaan, of op grond van dat hij misschien geen schulden gemaakt heeft, theoretisch. Maar mensen behouden als je nieuw leven ontvangt, als je onvergankelijk leven ontvangt, dan is hij definitief behouden, want er kan er niks meer mis. Wat wil je zeggen, joh? Je zit nou echt te kijken.
Even terug, hè, dan had je het over het vergelijk dat je, als je uit een mens geboren wordt, dan ben je aanbid. Wanneer je uit God geboren bent, dan ben je christen.
Ja.
In God, dat er in de Romeinen staat, dat je de goddelijke natuur weer laat geworden bent.
Dat is 2 Petrus 1.
Is het Petrus?
2 Petrus 1. Die zegt dat we dan de goddelijke natuur weer laat zijn.
Dat is namelijk het criterium.
Ja. Want van nature hebben wij de adamitische natuur, dat is ook Romeinen 5, waar het allemaal staat. En waar staat, de adamitische natuur is per definitie sterfelijk, de dood dus, en zondig. En die twee zijn gelijk. Dat wil zeggen, dat is hetzelfde. Dat kan ik niet missen, we moeten alleen voldoende op de dingen ingaan om ze te begrijpen. Als men zonde interpreteert als het doel missen, wel dan is het hetzelfde als de dood. Als zonde betekent, en dat betekent de term ook, een van de termen betekent dat ook. Zonde is namelijk dat de dingen niet bij elkaar komen. Wij gebruiken die term buiten religieus verband, buiten theologisch verband, in gewoon Nederlands ook. Als iets namelijk zijn doel mist, zeggen we dat zonde. Toch, hè? Speelt melk en zo, weet je wel, hè? Dat is ook zonde, al dat zonde van die, nou ja. Hè? Dat is het, maar dat is de echte betekenis. Dat wil zeggen, het mist zijn doel, de dingen komen niet bij elkaar. Nou, als er geen gemeenschap is, is er geen leven. Dat is het verhaal gewoon. Het is dus echt hetzelfde. Waarbij je bovendien dus moet bedenken dat zonde werkt, dat de dood werkt in ons sterfelijke lichaam. Maar dat betekent automatisch dat de zonde dus ook werkt in ons sterfelijke lichaam. En net zo goed als dat de werking van de dood een fysiek verschijnsel is, is de zonde dat ook. Het is in wezen gewoon hetzelfde. Sommigen denken dat verderf, dat heeft te maken met de tekortkomingen van onze stofwisseling. En, nou ja, zoiets. En zonde heeft te maken met ethische zaken en morele zaken en dat soort dingen meer. Maar dat is een misverstand, het is heus hetzelfde. Hangt rechtstreeks met elkaar samen. Ja, zeg ik nu, ik verzwak het nou weer, maar ik bedoel te zeggen, het is echt hetzelfde. Alleen wij gebruiken de termen verschillend, maar het gaat heus om hetzelfde beginsel. Adamitische natuur. Nou goed, die moeten wij kwijt, dat is één ding. Nou is dat geen probleem, want die raken we vanzelf kwijt. Hè? Jawel, die raken we vanzelf kwijt. Zodat er maar één probleem overblijft. Namelijk, hoe krijgen wij ander leven in de plaats van het oude? En bovendien, we raken het oude leven wel kwijt, maar daarmee is de schuld niet weggedaan. En God roept de mens ook ter verantwoording, ondanks het feit dat die mens er door de dood tussenuit knijpt. Dat, ja, dat is het verhaal, want het oordeel komt over de levende en de doden, zei Petrus. Dat is 2 Petrus, hè? Dat is 1 Petrus, geloof ik. Ja, God brengt oordeel over de levende en de doden, niet alleen over de levenden in zijn wederkomst. Ja, dat is de Bijbelse redenering, hè? Goed. Nou, zo gaat dat, maar het punt is dan ook inderdaad dat wij van nature het deel hebben aan de natuur van Adam. Wij zijn dus in die zin gewoon Adam. En door wedergeboorte krijgen wij deel aan de natuur van Christus, daar gaat het maar om. En door de dood van de Heer Jezus is niet alleen onze schuld weggedaan, maar is fundamenteel en juridisch officieel ook een einde gemaakt aan ons oude bestaan. Dat wil zeggen aan onze adamitische natuur. Juridisch. En daar gaat het maar om. Als je je naam officieel uitschrijft uit het bevolkingsregister van Nederland, zal ik maar zeggen, dan ben je je staatsburgerschap kwijt, dan ben je er niet meer. Dan besta je domweg niet. Dan heb je geen rechten, geen plichten, enzovoorts. En daar gaat het maar om. Dat is de situatie van de oude mens, voor God, inmiddels. Daarmee is die mens niet behouden. Integendeel, hij wordt behouden door geloof, want op grond daarvan geeft God hem nieuw leven, het leven van Christus. En zoals wij van nature het beeld van de aardse mens gedragen hebben, zullen wij door wedergeboorte het beeld van de hemelse mens dragen. Dat is ook 1 Korinthe 15. Hetzelfde 1 Korinthe 15 wat zegt, indien Christus niet is opgewekt, zijn we nog in onze zonde. En waar bovendien ook staat, het hangt er rechtstreeks mee samen, indien wij alleen voor dit leven op Christus zijn hopende, zijn wij de beklagenswaardigste, staat er geloof, de ellendigste van alle mensen. En dat is ook zo. Ja, nou goed, daar ga ik niet op in, want het was mijn onderwerp niet, dacht ik. Dus ik probeer weer terug te gaan naar 1 Johannes 5. En ieder die gelooft, dat en ieder is ook een sterke uitspraak, hè? Een uitspraak die veel voorkomt in de eerste hoofdstukken van Romeinen. En ieder die gelooft, namelijk het evangelisch kracht Gods voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Evangelisch kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En hier staat, en ieder die gelooft is uit God geboren, zodat je meteen weet waaruit die zaligheid bestaat. Uit die goddelijke natuur die we ontvangen. Dat is het hele verhaal, hè? Ja. En inderdaad, als dus gezegd wordt, als dus gesproken wordt over uit God geboren worden of uit de geest geboren worden, is dat hetzelfde, want God is geest, zei ook Johannes. Het is allemaal Johannes, dus wat ik nu zeg, enzovoorts. En als Petrus zegt, inderdaad, 2 Petrus 1, dat wij der goddelijke natuur deelachtig zijn geworden, is dat precies hetzelfde. En als Paulus zegt dat wij besneden zijn met een besnijdenis die zonder handen geschiet, namelijk door de dood en opstanding van Christus, is dat ook precies hetzelfde. De delen hebben aan Christus. Of als er maar gewoon maar staat dat wij in Christus zijn, is dat ook precies hetzelfde. Want van nature zijn wij in Adam. En als er staat dat wij beelddragers zijn van God, dan is dat ook precies hetzelfde, maar dat is minder bekend. Want helaas, wat ik nu zo gauw even naar voren breng, dat is weinig bekend. En een van de redenen daarvoor is natuurlijk dat velen denken dat de natuurlijke mens beelddrager van God is. Want dat is zo de vaste uitdrukking. Dat de natuurlijke mens geschapen is naar het beeld, naar Gods beeld en Gods gelijkenis. En daarmee is dan de gedachte, want dat bedoelt men te zeggen, dat de natuurlijke mens is Gods beeld en Gods gelijkenis. En dat is een zeer hardnekkig en hoogmoedig. Een misverstand. Nee, ik had anders moeten zeggen. Dat is een zeer hoogmoedig en daarom hardnekkig misverstand, hè? Want het is onbijbels. Wat de schrift erover zegt is duidelijk genoeg. Men moet alleen doen wat men altijd moet doen. Namelijk alle relevante schriftplaatsen met elkaar naast elkaar leggen en met elkaar vergelijken. En daar de juiste conclusie uit trekken. Want dan weet je wat de diverse schriftplaatsen precies bedoelen. Als Genesis 1 zegt, Dat God zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Dan weten we alleen dat God het plan heeft om een mens te maken naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En als daarna Adam geschapen wordt, zijn wij te voorbarig als wij zeggen, nou dat is hem dan. Want dat staat er niet. Bovendien, naar Gods beeld en Gods gelijkenis wil zeggen in overeenstemming met Gods beeld en Gods gelijkenis. Maar het kan ook betekenen in de richting van Gods beeld en Gods gelijkenis. En wat het precies betekent, dat blijft heus niet uit het ene voorzetseltje, maar zal moeten blijken uit wat de schrift er nog meer over zegt. En het hele punt is dat de schrift erover zegt dat in ieder geval de zoon van Adam, namelijk Seth, in ieder geval niet Gods beeld en Gods gelijkenis is, want hij is naar Adams beeld en naar Adams gelijkenis, want dat staat er zo in Genesis 5 vers 1. Zodat we dan meteen al zouden moeten twijfelen aan of de mens eigenlijk wel een beelddrager van God is. En bovendien, op het moment dat de mens blijkt te kunnen zondigen, ik zei dus, dat op het moment dat de mens blijkt te kunnen zondigen, zou je moeten afvragen of die mens die kon zondigen inderdaad wel Gods beeld en gelijkenis is, want God kan niet zondigen. En als je dan zegt, nou, maar dat is ook niet de bedoeling van de term Gods beeld en Gods gelijkenis, dan vraag ik eerst, wat betekent het dan dat Seth wel naar Adams beeld en gelijkenis is? Dan betekent het toch dat hij een natuur, een aard, een leven, zelfs een lichaam heeft, zoals Adam. En als dus iemand naar Gods beeld en Gods gelijkenis is, zou hij een natuur, een aard, een leven moeten hebben zoals God. En God kan niet zondigen. Nee, dat is elementaire filosofie natuurlijk. Hè? Zonde wil immers zeggen dat er gehandeld wordt tegen God in, want dat is de gedachte, hè? Dat men zich van God losmaakt. Wel, God maakt zich niet van zichzelf los, dat kan natuurlijk niet. Dus God kan niet zondigen. En als het dus een mens is naar Gods beeld en Gods gelijkenis, dan zou het een mens moeten zijn die ook niet kan zondigen. En Adam kon het wel, dus dan ben je meteen bij het punt dat hij dus niet beelddrager Gods was, maar dat staat ook nergens. Nee. Sterker nog, wat er geleerd wordt in de schrift, is dat Christus, de Heer Jezus Christus, het beeld Gods is. De beroemde uitspraken, die onvermijdelijk altijd gebruikt worden in een fatsoenlijke christologie, dan wel in een theorie over de zogenaamde drie-eenheid, want dan zegt men van de zoon, nou, de zoon is Gods beeld en Gods gelijkenis. Want dat staat er. In Hebreeën 1, vers 3, of zo, daar in de buurt. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En er staat bij, wat er de consequentie van is, er staat Christus is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid en het afschijnsel van Gods heerlijkheid enzovoort. En daarom, want dat is de strekking van het vers, daarom is hij ook niet gezeten in de eerste plaats op de troon van zijn vader David op aarde in Jeruzalem, maar daarom is hij in de eerste plaats gezeten in de hemel op de troon van zijn vader. In het hemels Jeruzalem dus, om het zo te zeggen. Nou, als een mens beelddrager Gods is, zou je dus in de hemel thuis horen en niet op de aarde. Op grond van die uitspraak in elk geval. Tenzij anders vermeld, natuurlijk. Maar het hele gedachte is natuurlijk dat als er staat dat Christus beelddrager Gods is, dan betekent dat alleen wat als de andere mensen dat niet zijn. Maar anders betekent het gewoon niks. En als daarna staat van hem, dus Colossenzen, dat in hem al de volheid der godheid woont, enzovoort, dat is net zo'n uitspraak, dan betekent dat ook niks als dat bij ieder mens zo zou zijn. En als in 2 Korinthe 4 gesproken wordt over de heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is, dan betekent dat niks als ieder mens beeld Gods is. Hoezo heerlijkheid? Net zoveel als dat elk ander mens heeft. Dat betekent dan toch niks meer? En alleen dat al is voldoende argument om te zien dat, om te concluderen dat de mens dus van nature niet beelddrager Gods is. Bovendien, de schrift zegt het ook, want dat is 1 Korinthe 15. Van nature dragen wij het beeld van de aardse mens die uit de aarde aards is en door wedergeboorte, daar staat trouwens door opstanding, maar in de praktijk is het verschil niet groot natuurlijk, hè? Maar door opstanding dragen wij het beeld van de hemelse mens, namelijk de Heere uit de hemel. En dat is natuurlijk een belangrijk verschil. En daarna vragen we natuurlijk, maar waarom staat er dan in Genesis 1 dat God zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Nou, is makkelijk genoeg. Hij maakte Adam, welk een voorbeeld is van voor degene die komen zou. Want dat staat in Romeinen 5. Adam is niet degene die komen zou. Dat vroegen ze hem ook, hè. Zijt gij degene die komen zou? Of verwachten wij een ander? Maar goed. Hè? Nee? Nou ja. In ieder geval, wij verwachten een ander. Hij was het niet. En dat is maar waar het om gaat. Soms denk ik dat de duivel dacht dat hij het wel was. Hè? Ja. En daarna dacht de duivel vermoedelijk dat Abel het was. En die werd dus ook... hoe heet zoiets? Finished. Nou, in ieder geval, gedood, hè? Zo was het toch? Jawel. Nou goed, we zullen het daar maar bij laten. Maar in ieder geval, de natuurlijke mens is niet beelddrager van God. Integendeel, hij is een beelddrager van Adam. En heb ik het nog netjes gezegd. Want de Heer zei gewoon tot de natuurlijke mens, zijn ongelovige tijdgenoten. Hij zei, gij zijt van uw vader de duivel, zei hij. Want het ligt meer voor de hand, sorry, maar het ligt meer voor de hand als wij de mens bestuderen, het mens bezien, ook in de eerste plaats natuurlijk vanuit de Bijbel, ligt het meer voor de hand dat, te concluderen dat de mens een beelddrager van de duivel is dan dat hij een beelddrager Gods is. Nou goed, dat redeneert men dan weg door te zeggen, want als ik die argumenten gebruik, dan krijg ik onvermijdelijk het volgende te horen. Men zegt dan, ja, maar de mens was beelddrager Gods, maar toen met de zondeval is alles veranderd. Zo kletst men zich er dan pas uit. Pas als er tegenwerpingen gemaakt worden namelijk. Want als men de tegenwerping niet maakt, blijft men gewoon volhouden dat elke zondaar beelddrager Gods is. En dat is natuurlijk een heel grof en tamelijk noodlottig misverstand. Want daardoor valt juist de kern van de Bijbelse boodschap weg. Dat wij namelijk sterfelijke mensen zijn en deel hebben aan de natuur van Adam. En dus verloren zijn. Maar dat wij door wedergeboorte deel krijgen aan de goddelijke natuur. Nou goed. Dus, en ieder die gelooft, ga weer naar 1 Johannes 5, vers 1. En ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En heeft dus deel aan de nieuwe mensheid. En dus deel aan een nieuwe schepping. En zelfs, hoewel het hier niet bij staat, omdat het niet de taak is van Johannes om dat te vermelden. Degene die tot op heden gelooft dat Jezus is de Christus, die is niet alleen uit God geboren, maar heeft daardoor zelfs deel aan de gemeente van eerstelingen. Want wij zijn eerstelingen uiteraard. De grote massa van gelovigen, wedergeborenen, die zal pas verschijnen op de jongste dag. Daar komt het op neer. En wij zijn dus inderdaad eerstelingen. Maar dat staat hier niet bij. En vervolgens zegt Johannes hetzelfde nog een keer. Met een paar varianten. Eerst zegt hij dan in vers 1 nog steeds. En een ieder die lief heeft degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Dat lijkt me een leuk taalkundig probleem. Degene die geboren heeft. Want dat zeggen wij in het Nederlands zo niet. Maar de vertalers zaten hier dan ook met een probleem. Het is hetzelfde probleem trouwens als van 1 Petrus 1. De andere apostel. 1 Petrus 1 vers 3. Gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Je bent waarschijnlijk aan de uitdrukking gewend, dus het valt je niet op dat het nauwelijks als fatsoenlijk Nederlands beschouwd kan worden. Hij heeft ons wedergeboren. Hij heeft ons wedergebaard. Hij heeft ons gebaard. Hoezo? Dat doen vrouwen toch en geen mannen? Niet mannen. Dus de vertalers zitten met het probleem. Dat komt omdat wij in dit verband twee verschillende Nederlandse woorden gebruiken. Eén voor de man die bijdraagt aan, laten we zeggen, voortplanting. En één voor de vrouw die daaraan bijdraagt. Daar gebruiken we verschillende termen voor, normale wijze. En in het Grieks, nog in het Hebreeuws, is dat het geval. En dat maakt het moeilijk, want dan moet men eerst kijken wie het doet, om daarna te kijken hoe men het woord zal vertalen. En als je dan twee verschillende Nederlandse woorden krijgt, dan ben je het verband dus met de andere schriftplaatsen kwijt. En dat is natuurlijk een nadeel. Ik geloof trouwens dat de nieuwe vertaling het probleem van 1 Peter 3 heeft opgelost door te vertalen met die ons heeft wedergeboren doen worden. Niet hij heeft het gedaan, hij heeft het laten doen, betekent het dan. Min of meer, zwak uitgedrukt, maar niettemin betekent het dan, hij heeft het laten doen. Waarna de vraag is, door wie? En daar kan dan ook weer geen antwoord op gegeven worden. Dus je komt er zo nooit. Nee, het hele punt is dat men volgens gewoon Nederlands zou moeten vertalen, bijvoorbeeld met die ons heeft wederverwekt. Maar goed, het maakt verder niet uit. Je moet er gewoon aan wennen dat de uitdrukking zo gebruikt kan worden. En geboren doen worden of geboren worden, zoals het hier staat, is hier de activiteit van God. God brengt het tot stand. Maar dezelfde uitdrukking kan ook gebruikt worden voor niet alleen de man, God, maar ook voor de vrouw die dat doet. Het maakt trouwens niks uit. En er komt nog wat anders bij. De uitdrukking hier, de oorspronkelijke uitdrukking, staat niet eens alleen voor de bevalling, de geboorte als zodanig, wat wij in het Nederlands geboorte noemen. Maar het wordt ook gebruikt voor de verwekking. En dat zal dan toch bij de mensen in ieder geval zo'n 9 maanden eerder moeten geweest zijn, als ik het boekje goed gelezen heb. Dus het wordt gebruikt voor de verwekking, maar dan doet de man het. Het wordt gebruikt voor de baring, maar dan doet de vrouw het. Maar het wordt net zo goed gebruikt voor heel de opvoeding en alles wat erbij komt, totdat het kind als zoon wordt aangesteld, want de aanstelling tot zoon heet ook gewoon genau. Niet altijd natuurlijk, daar is ook een ander woord voor. Maar als er staat, moet ik zo gauw eens even wat bedenken, en David verwekte Salomo of zoiets, dan betekent het niet dat hij die verwekte en dat hij daarna na 9 maanden geboren werd. Dat betekent het niet. Het is ook niet de uitdrukking voor de geboorte van Salomo dan, in Matthäus 1. Hè? Maar het wil zeggen dat Salomo vervolgens zijn kind Salomo aanwees als zijn opvolger op de troon. En dat heeft hij uitgebreid gedaan, want hij heeft hem eerst verwekt. Daarna heeft hij hem doen geboren worden, om het dan maar met een alternatieve term te zeggen. En daarna heeft hij hem ook opgevoed, of wellicht ook niet. Daar weten wij niets van trouwens. Maar in ieder geval, hij heeft daarna, onder invloed van zijn vrouw overigens, heeft hij in ieder geval Salomo wel degelijk aangesteld tot zijn erfgenaam. En daar gaat het om. Dat wordt allemaal samengevat met de term genao in het Grieks. Meestal vertaald met verwekken. Nou goed. Waar het maar om gaat is dat God ons inderdaad heeft wedergeboren. Als u het wil, wederverwekt. Maar je moet gewoon aan de term wennen en dan merk je toch niet meer dat je dat zo in het Nederlands tegenwoordig niet meer zegt. Hè. Dus, en ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En een ieder die lief heeft, die geboren heeft. Dat wil zeggen, en ieder die God lief heeft, die immers verwekt heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Johannes kan het mooi zeggen en tegelijkertijd voor ons ingewikkeld. Ik vind dat een prachtige oefening in Nederlandse taal eigenlijk. Want wat hij zegt gewoon is dat als wij uit God geboren zijn, dan zullen wij ook lief hebben degene die uit God geboren zijn. Of als wij God lief hebben, dan hebben wij ook lief degene die uit hem geboren zijn. Dat kan niet missen, want het gaat immers om één. Het is een eenheid. God met zijn goddelijke natuur. Wij met onze goddelijke natuur, op grond van wedergeboorte. Wij hebben lief al die anderen die ook diezelfde goddelijke natuur deelachtig zijn, volgens 2 Petrus 1. En daar gaat het maar om. Dus de vanzelfsprekende consequentie. En let erop dat het hier om praktische dingen gaat. Niet alleen maar om de theorie uiteraard. Zo van wie gelooft is wedergeboren, dat is leuk. Maar je weet nooit op wie het dan slaat. Hè? Want iemand kan wel zeggen dat hij wedergeboren is. Maar hoe weet hij dat? Er zijn er meer die dat zeggen. Maar die absoluut ongelovig zijn. Niettemin zeggen ze dat ze wedergeboren zijn. Hè? Maar ze bedoelen er dan wat anders mee dan wat de schrift ermee bedoelt. En sommigen zeggen dat ze gelovig zijn, maar dat is nog maar zeer de vraag. of het zo is. Want er zijn er genoeg die zich voor gelovigen uitgeven. Alle Mohammedanen geven zich voor gelovigen uit. Om maar eens wat te noemen. Ja. Maar zij zijn het niet. Zij zijn ongelovigen. En wij van zeggen van sommige mensen... Ach, nee, wij niet. Maar sommigen zeggen van anderen... Waarom zou je zending onder hen bedrijven? Want die mensen hebben al een geloof. Dat is helemaal een misverstand. Dat hebben ze niet. Die hebben al een ongeloof. En dan denk ik wel eens... Ja, waarom zou je ze een ongeloof bijbrengen... als ze al een ongeloof hebben? Maar dat mag je natuurlijk niet hardop zeggen. Volgen jullie die nog? Nu? Of zijn we eerst aan de koffie toe? Oh, goed. Nou, laat maar zitten dan, hè? Nee, iemand kan wel zeggen dat hij een gelovig is... maar dat is nog maar de vraag. En wat Johannes hier naar voren brengt... heel zijn brief... en eigenlijk brieven, maar in ieder geval deze eerste brief door... is dat je gelovigen inderdaad kunt herkennen... en dat het ook belangrijk is om te weten wie een gelovig is en wie niet. Misschien niet altijd even belangrijk... maar als we bedenken dat deze, met name deze brief van toepassing... nee, ik moet het anders zeggen, deze brief met name actueel zal worden... straks in de zesde bedeling, namelijk na de opname van de gemeente... wanneer immers ook net zo goed geldt dat wie gelooft wedergeboren is... een kind van God is, een deel leeft aan de goddelijke natuur en aan Christus enzovoorts. Wel, als je beseft dat het in die bedeling dan actueel wordt... dan besef je misschien ook dat het problematisch is... om uit te maken wie nou wel en niet een gelovig is... want het speelt in de dagen van de grote verdrukking een belangrijke rol... Daar gaat die brief ook over, namelijk over dat men niet moet geloven in iedere geest, maar dat men moet beproeven de geesten of zij uit God zijn. Want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. 4 vers 1 is dat. Maar de hele brief gaat daarover. En er staat daar ook vers 2 van hoofdstuk 4. Hieraan kent of herkent gij de geest van God. Alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. En dan zult u misschien zeggen, maar hoezo geest, want die onderscheiden wij toch niet. Nou, onder geest kan ook gewoon verstaan worden een boodschap, woord, een prediking, een leer. Dat is ook geest. Of komt voort uit de een of andere geest, dan in elk geval. En dat is hetzelfde, want wat de geest voortbrengt is geest. En wat een geest voortbrengt is ook geest. Maar het gaat erom dat men dat zou kunnen controleren. En als er dus mensen zijn die zeggen dat zij gelovigen zijn... dan zegt Jacobus, want die zegt het allemaal wat grover... wat minder fijnzinnig, ook wat minder ingewikkeld trouwens, dan Johannes. Jacobus zegt dan gewoon, toon mij uw geloof uit uw werken. Woorden die door oppervlakkige mensen ook nogal eens misbruikt zijn. Toon mij uw geloof uit uw werken. Dat wil niet zeggen dat degene die gelooft ook moet werken. Maar het hele punt is dat als iemand een gelovig is, zal dat ook blijken uit zijn werken. Dat uit wat hij voortbrengt namelijk. Want geloof brengt wat voort. En daar gaat het maar om. Hè? Dus daaraan kan men iemand herkennen. Johannes zegt er iets fijnzinniger en ook gedetailleerder trouwens. Johannes zegt, nou een gelovige kun je daaraan herkennen dat hij de broeders lief heeft. Of hij God lief heeft is moeilijk te controleren. Dat kan hij wel zeggen, maar dat is nog maar de vraag. Want wat er in het hart is, dat kun je niet controleren zo. Maar als hij God lief heeft, dan zal hij ook de broeders lief hebben. En zo moet het geloof blijken. En dan weet je dus zeker... dat iemand een gelovige is. En als hij de broeders niet lief heeft... en wel zegt God lief te hebben... wordt het heel moeilijk vast te stellen... of zo iemand inderdaad een gelovige is. Nou, er zijn nog een paar andere normen... die ook hier genoemd worden. Namelijk in 1 Johannes 4, vers 6. Waar staat... wij zijn uit God. Dat is de aanvangstellingen. Wij zijn uit God. Wij zijn immers gelovigen. Wel, wie God kent, die hoort dus ook naar ons. Die zal naar ons luisteren. En wie niet uit God is en dus niet wedergeboren is en dus ongelovig is, die hoort naar ons niet. Want die verdraagt het woord niet wat wij spreken. Dat is heel eenvoudig. Er staat er dus ook heel gewoon achter. Hieruit kennen wij de geest der waarheid en de geest der dwaling. Als men ons wil luisteren. Dan zijn ze uit God. Wil men niet naar ons luisteren, zijn ze niet uit God. Dat is een vuistregel natuurlijk. En er worden dus nog een paar vuistregels gegeven. Het gemak. Maar hoe moet het anders? Want het gaat verder absoluut om onzienlijke dingen. En heus, er lopen heel wat mensen rond die zeggen dat ze gelovigen zijn en die zijn het niet. En hoe herken je ze nou hieraan in elk geval? En verder is het natuurlijk zo, en dat kost me moeite om dat te zeggen, maar er zijn natuurlijk wel mensen die niet naar ons luisteren, waarmee we niet over de dingen van de Heer kunnen praten. Mensen die ook de broeders niet lief hebben op de manier die Johannes hier naar voren brengt, en die wel degelijk gelovigen zijn en uit God geboren, maar om een of andere reden werkt het niet uit, of werkt het verkeerd uit. En in de praktijk betekent dat gewoon dat wij met die mensen in de praktijk niks te maken hebben. In de praktijk niet. We hebben wel wat met hen te maken. Dat wil zeggen, we zijn met elkaar verbonden. Met een onverbrekelijke band. Dat is ook inderdaad zo. Maar op een of andere wijze wordt dat geblokkeerd in de praktijk. En met die mensen hebben we als het goed is ook verder geen contact. Dat wil niet zeggen dat we ze veroordelen. Dat doen wij namelijk niet. Zij veroordelen ons. Let maar op. En dat helpt natuurlijk ook. Want dat betekent meteen dat het contact er niet meer is. Hè? Dat is wel tragisch, maar niettemin, dat gebeurt ook. Maar als het gaat om een concreet, levend geloof. Jacobus zegt immers, zonder de werken is het geloof dood. Dan betekent dat geloof niks. Is het alleen maar theorie namelijk. Hè? Maar als die werken er niet zijn, is dat geloof dood. En betekent dat geloof dus niks meer. Dan hebben we er ook geen praktische... Heeft er ook geen praktische consequenties, voor ons ook niet. Daar gaat het om, hè. Want hoe dan ook, gelovigen hebben over het algemeen veel te lijden van hen die zeggen dat ze gelovigen zijn, maar ze zijn er niet. Dat in de eerste plaats. En in de tweede plaats, gelovigen hebben veel te lijden van mensen die wel gelovigen zijn, die dat ook beweren, maar die maar heel weinig geloven. Dat heeft te maken met de mate van geloof. Dus zo is het nou eenmaal. En in de praktijk dienen we daar rekening mee te houden. Wij hebben daarmee te maken namelijk. We komen die mensen tegen. We gaan met ze om, al of niet. Maar daar gaat het nou juist om. Moeten we dat wel of moeten we dat niet? Dat is een moeilijke zaak. En daarom is het goed om inderdaad een oprechte gelovige te kunnen herkennen. En een van de eerste dingen die dan in dat verband genoemd worden, is dat zo'n gelovige, met zo iemand moet je kunnen praten over het woord van God, over de Bijbel. Als dat niet kan, nou ja, dan hoef je nergens meer over te praten. Dan kun je zo iemand zelfs ook niet in de praktijk althans als gelovige beschouwen. Dat is verder onze zaak dan ook trouwens niet. Maar we moeten in de eerste plaats met zo iemand over de schrift, over de Heer Jezus kunnen spreken. Men moet naar elkaar kunnen luisteren, zoals dat staat in 1 Johannes 4, vers 6. En aan de andere kant, geloof blijkt uit dat men de broeders lief heeft. Want de vrucht van de... Kijk, als men uit God geboren is, dan is men uit de geest geboren. En dan is men dus geest en is men de goddelijke natuur deelachtig. Wel, God is liefde. En dus, de vrucht van de geest in de gelovigen is liefde dus. Dat is het belangrijkste kenmerk. En nog een paar dingen meer die ik altijd gewoon terug herleid tot liefde. U weet wel, hè? Galaten 5 vers 22. Hè? Moesten we vroeger uit het hoofd leren van de navigators. Hè? Dat stond op zo'n kaartje, moest je bij je dragen. En om het uur moest je... Na de maaltijd natuurlijk. Nou goed, de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid en dat soort dingen. Dat zijn uitwerkingen van een levend, een actief geloof. Een geloof wat werkelijk wat betekent. Kijk, geloof wil immers zeggen dat men zijn vertrouwen stelt op het woord van God. Wel, dat betekent niks als men daar niet uit leeft. Als men ergens op vertrouwt, betekent dat men daarmee rekent. En de dingen die men vertrouwt of die men gelooft, die past men dan ook inderdaad toe. Daar gaat het om. Dat is inderdaad wat Jacobus noemt een levend geloof. Want als men weliswaar gelooft dat de Heer Jezus de Messias is, dat men eeuwig leven ontvangt, dat men behouden is op grond van zijn werk, uit de rijkdom van zijn genade, en verder leeft men, en denkt men vooral, want dat is eigenlijk leven, en verder leeft en denkt men gewoon zoals ieder andere natuurlijk mens, ja, dan zegt Jacobus, dat is een doodgeloof. Hoezo geloof? Als zo iemand zegt, ik ben een gelovige, dan liegt hij wellicht niet, maar het is wel een overstatement. Is daar een Nederlands woord voor, broeder? Nee. Een overdrijving. Een hyperbool. Is dat Nederlands? Oh. Ik hou toch aan mijn overstatement. Dat vind ik zo'n mooie uitdrukking. Maar goed. He, maar het is in ieder geval, dan zegt hij wel erg veel. En dan zegt Jacobus, ho maar, dat hoef je niet te zeggen. Toon mij uw geloof uit uw werken. En Johannes zegt, nou, een gelovige zal zijn geloof laten blijken. Niet moedwillig, maar hij zal het laten blijken. Uit het feit dat hij geïnteresseerd is in het woord van God. Je kunt dus met zo iemand daarover spreken. Hij zal er enthousiast over zijn, hij zal er naar luisteren, is de gedachte. En hij zal inderdaad zijn broeders lief hebben. En dat komt met elkaar overeen trouwens natuurlijk. Hè? Als men elkaar niet lief heeft, kan men ook niet naar elkaar luisteren. En als men elkaar lief heeft, dan wil men niet anders dan naar elkaar luisteren. Behalve dan natuurlijk als men na een uur toe is aan een kop koffie. En toen kwamen wij bij vers 2 van 1 Johannes 5. En er staat precies hetzelfde zoals we van Johannes mogen verwachten. Die zegt namelijk, hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Er worden dus twee dingen samen genoemd, die namelijk gewoon hand in hand gaan. Namelijk dat wij de kinderen Gods lief hebben, onze broeders en zusters dus. En er staat dat het is wanneer wij God lief hebben. En God lief hebben betekent in de praktijk dat wij zijn geboden bewaren. Waarna ik altijd dan maar vraag, en waar bewaren wij die geboden dan? Ja, niet op twee stenen tafelen uiteraard. Maar inderdaad in het hart, want daar gaat het natuurlijk over. Hè? Ja. Zijn geboden houden, zoals de term luidt in Exodus 19, wanneer de wet komt, betekent uiteraard ook niet houden op die stenen tafel, zo van houden in je handen, maar betekent uiteraard houden in je hart. Het gaat om geloven, dat is hier natuurlijk ook zo. Dus wanneer wij God lief hebben, dan betekent dat dat wij zijn woord, want dat is het, zijn woorden, bij een andere gelegenheid zegt hij dat ook letterlijk zo, maar dat we zijn geboden bewaren, in het hart uiteraard. En als wij dat doen, zullen wij ook die anderen die dat doen lief hebben. Dat is een vanzelfsprekende zaak. Het is gewoon één geheel. Liefde voor God betekent liefde voor zijn woord en betekent automatisch liefde van allen die ook dat woord en dus diezelfde God lief hebben. En dat is heus een praktische zaak. En dan vers 3, want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. Als er dus staat in Romeinen 8 bijvoorbeeld, daar staat dat wij verzekerd zijn dat niets ons kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, enzovoorts. Hè. Of een andere, in Romeinen 5, dat de liefde Gods in ons hart is uitgestort. Wat betekent dat dan in de praktijk? Wel, dat wij zijn woorden in ons hart hebben. Kortom, dat wij geloven, dat is alles. En dat brengt inderdaad eenheid, gemeenschap, uiteraard, tot stand. En dat is wat liefde is, hè. En dan staat er vervolgens, ik las, dit is de liefde Gods dat we zijn geboden bewaren. Toen zei ik, waar bewaren we die dan? Ja, in het hart en niet op twee stenen tafelen, want op twee stenen tafelen is verbazend zwaar. Die laat je uit je handen vallen. Letterlijk Mozes natuurlijk, maar ik bedoel het overdrachtelijk vanzelfsprekend. Maar zijn geboden zijn niet zwaar, dat komt omdat ze gewoon ingeschreven zijn in het hart of gewoon ingebakken. Dat is helemaal niet zwaar om je daaraan te houden. Het is in je hart namelijk. En daar leef je mee, daar leef je uit. Het zit in de natuur als het ware ingeschreven in de harten der mensen. Dat is wat ook speciaal natuurlijk over het nieuwe verbond gezegd wordt, dat God zijn wet zal schrijven in het binnenste van de mens, namelijk in de harten der mensen. Daar gaat het hier over. Dus zijn geboden zijn niet zwaar? Nee, inderdaad, want ze zijn ingeschreven in plaats van opgelegd. En dan vervolgens, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Vooral dat want levert natuurlijk moeilijkheden op, want we vragen ons dan af hoe dat dan samenhangt. Hè? Want het duidt immers op de samenhang met het voorgaande. En er staat, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Wat betekent het dan dat men de wereld overwint? Waaruit bestaat die overwinning? Wat is het dan? Nou, wegens dat woordje want, is dat die liefde Gods, namelijk dat wij zijn geboden bewaren en dat zijn geboden niet zwaar zijn en dat we God lief hebben en de broeders lief hebben. Dat is namelijk overwinning van de wereld. Dat kan niet anders, want er staat hier. Ik weet wel dat het lastig lezen is, maar we moeten maar eens ons best doen precies te lezen wat er staat, hè. Er staat dat wij de kinderen Gods lief hebben, dat wij God lief hebben, zijn geboden bewaren, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. De overwinning bestaat daarin dat we zijn woord bewaren. En dat klopt natuurlijk precies, want de wereld doet dat niet. De wereld zou dat wel moeten, maar de wereld doet dat niet. Wanneer wij het wel doen, overwinnen wij daarmee de wereld, deze oude wereld vanzelfsprekend. Bovendien, in de wereld wordt in de praktijk beheerst door strijd, door haat, het tegenovergestelde van liefde, uiteraard. En als wij beheerst worden door deze liefde Gods, dan overwinnen wij daarmee de wereld. Dat is het eenvoudige verhaal. En vervolgens wordt vastgesteld dat dat voortkomt, uiteraard, uit geloof. Dat is natuurlijk heel fundamenteel allemaal, maar het heeft heus een heel praktische uitwerking. Stel ook erachter, hè, dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Want door geloof hebben wij lief. Dat is heel eenvoudig. Door geloof zijn we namelijk verbonden met degene die gesproken heeft. En in wie wij geloven, brengt gemeenschap tot stand. En automatisch brengt het ook gemeenschap tot stand met al diegenen die datzelfde woord geloven, die datzelfde woord in hun harten geschreven hebben. En er ontstaat dus een band, dat is die liefde, en daarmee wordt de wereld overwonnen. Want het idee is natuurlijk dat wij van nature elkaar ongetwijfeld niet allemaal lief zullen hebben, maar als we kinderen God zijn en allemaal de Heer lief hebben, hebben wij inderdaad ook elkaar lief. Dat is een normale vrucht, een uitwerking van de geest, en dat is wat de wereld overwint. Of dat is de overwinning, precies zoals die staat. Waarna het nog een keer gezegd wordt, maar weer met andere woorden. Wie is het? Eerst was het, wat is het dat de wereld overwint? Maar hier is het, wie is het die de wereld overwint? Dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God. Precies. Daarmee overwinnen wij in de praktijk de wereld. Dat is de strekking ook van Romeinen 8. Namelijk, daar staat, in Christus zijn wij meer dan overwinnaars. We hebben namelijk deel aan zijn overwinning. En bovendien, als de overwinning gelegen is in het geloof, wel, geloof is geloof in Jezus als de Zoon en erfgenaam dus van God. Is geloof in Jezus als de door God aangestelde Zoon en erfgenaam. En dat betekent inderdaad overwinning op de wereld. Ook trouwens op de meest letterlijke wijze. Namelijk, de wereld gaat voorbij, maar wij overwinnen die wereld. Wij blijven namelijk. Want wie een nieuwe schepping is, heeft op grond daarvan deze oude schepping overwonnen. Vanzelfsprekend. Er valt niks aan uit te leggen, denk ik altijd. Dus goed, gaan we maar meteen door. Geloof in de Zoon van God overwint de wereld. Door geloof wordt men wedergeboren. Door geloof wordt men een nieuwe schepping. Door geloof krijgt men deel aan het nieuwe verbond. Door geloof krijgt men deel aan die eenheid van het nieuwe verbond en aan die eenheid van die nieuwe schepping. En voor eenheid vullen wij vervolgens in gewoon liefde, gemeenschap en eventueel ook leven, want eigenlijk is dat hetzelfde. En van die Zoon van God staat dan in vers 6, deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus. En dan staat er niet door water alleen, maar door het water en het bloed. Dat is heel eenvoudig. Want, ik ga natuurlijk wat sneller nou, anders komen we niet door het schriftgedeelte heen. Water is gekomen door water. Die term, die zijn wel even tegengekomen, omdat in Johannes 3 gesproken wordt over dat iemand geboren moet worden uit water en geest. En voor zover water daar niet gewoon hetzelfde is als geest, omdat water een type is van geest immers, dan is water toch in elk geval een beeld van het woord van God. In de praktijk maakt het niks uit. Het woord van God is immers ook door de geest voortgebracht en is op grond daarvan ook geest. He? Maar als er staat water, wel, water is een beeld van het woord van God. Water is dat wat reinigt in de eerste plaats. En wij worden inderdaad gereinigd door het woord van God. Er zijn meerdere schriftplaatsen natuurlijk die dat ook expliciet zeggen. Christus is gekomen vanwege dat woord van God, door het woord van God. Misschien ook wel, hij is gekomen als het woord van God. Maar woorden van gelijke strekking vinden wij natuurlijk gewoon in Johannes 1. In het begin was het woord en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond enzovoort. Daar gaat het gewoon om Christus als het woord, de boodschap, de veruiterlijking van God. Dus deze Christus is inderdaad gekomen door water, vanzelfsprekend, als uitdrukking van het woord van God, maar er staat door water en bloed. Hier wordt uitdrukkelijk verschil gemaakt in dit vers, namelijk niet door water alleen maar door het water en het bloed. Neem niet weg dat een paar versen verder toch weer gezegd wordt dat het één is. Hoewel hier eerst verschil gemaakt wordt. Want water is het woord van God, bloed is gewoon leven, niks anders dan dat. Bloed is leven en het lijkt me duidelijk, want er staat in Johannes 1, de eerste verse al, dat in het begin was het woord en in hetzelfde was het leven. En dat was weer het licht der mensen, zodat woord, leven en licht in de praktijk gewoon drie synoniemen zijn. Daar gaat het om, hè. Dus water en bloed is ook twee keer leven, want water zeggen wij is het woord van God, maar in het algemeen is het leven natuurlijk. Zonder water geen leven. En met een variant, in het begin waterstof. Ken je die ook, die kreet? In het begin waterstof, nee? Oh. Dat is het idee dat alle stoffen te herleiden zijn tot waterstof. De hele stoffelijke wereld is van huis uit gewoon water, eigenlijk. Waterstof, overigens, ja. Maar goed, laten we ons daar niet in verdiepen. Maar het klopt precies, want in het begin was het woord.
Is water ook wat als vruchtwater?
Ja, in Johannes 3, waar staat men moet geboren worden uit water en geest, dan zeg ik altijd, nou water is geest, want in de volgende uitdrukking wordt alleen nog gesproken over geest waaruit men geboren wordt. Zodat water daar niks aan toevoegt. Daar komt omdat water een beeld is van de geest. En meer specifiek van woord, maar woord is geest. Omdat het ontastelijk is, onzienlijk. Dus dat maakt niet zoveel verschil. Waarna men in Johannes 3 natuurlijk zou moeten vragen, maar waarom wordt het dan speciaal genoemd? En dat is eenvoudig. Dat is namelijk omdat de Heer tot Nicodemus zegt, een mens moet wederom geboren worden. Dan zegt Nicodemus, want die verstond geboren ook verkeerd. Die zegt, kan een mens ook andermaal zijn moedersbuik ingaan om weer opnieuw geboren te worden? Hij dacht ook aan de moeder in plaats van de vader. Dat komt dus meer voor, hè? En toen zei de Heer, nee, men moet geboren worden uit water en geest. En de uitdrukking betekent uit water, namelijk geest. En het noemen van dat water is de verwijzing naar het vruchtwater, uiteraard, waarbij de mens van nature geboren wordt. Maar het vruchtwater is een beeld van de geest waaruit de mens wedergeboren wordt. Dat is het hele verhaal. Afgezien van de praktische functie van het water, daar hou ik me dan toch niet mee bezig. Hè. Maar typologisch staat dat water inderdaad voor het woord waaruit men geboren wordt. En daar gaat het maar om. Hè. Daarna wordt het water niet meer genoemd. Maar water, ik zeg altijd als ik over Johannes praat, zeg ik altijd, ja, water is een beeld van het woord. En Johannes heeft het nu eenmaal over Christus als het woord. Dus in Johannes 1 vind je water, namelijk de doop van Johannes. Johannes 1. In Johannes 2 vind je water en dat wordt in wijn veranderd. Je vindt in Johannes 2 ook water, maar het is er helemaal niet hoor. Maar je vindt water, namelijk je vindt de reiniging van de tempel. Alleen niet door water, maar door de Heer zelf. Maar hij is dat water, hij is het woord, dus dat kan ook niet missen. Dan Johannes 3, waar staat, men moet geboren worden uit water en geest. En nog een keer Johannes 3, water, omdat het weer over Johannes de Doper gaat. Dan kom je in Johannes 4, daar gaat het over water bij de Jacobsbron, de Samaritaanse vrouw. Waar helemaal het verhaal gaat over water, die gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, enzovoorts. Hè? Nou goed, dan komen we bij Johannes 5 en dan gaat het over het water van Bethesda. Wat doodwater is totdat de engel erin nederdaalt. Dan kom ik in Johannes 6 en dan ben ik even het spoor bijster, want dan gaat het, ja, gaat ook over water, maar dan gaat het over de zee. Dat is dus een iets ander verhaal. Maar niettemin gaat het over water, maar daar als een uitbeelding van oordeel dan. Want het woord Gods brengt ook oordeel. Weet je wel, de storm op zee en dat soort dingen. Nou goed, water dus, ja. Juist omdat het een beeld is van het woord En dan heb je natuurlijk ook Johannes 8 bijvoorbeeld, waar de Heer zegt, allen die dorst heeft, alle gij dorstigen, komt tot de water enzovoort. Hè? En nodigt hen uit om bij hem water te komen drinken. Ja, hij nodigt hen uit om zijn woord tot zich te nemen. Dat is de gedachte. Goed, dan gaat hij weer terug naar dit schriftgedeelte. Water dus in beeld van het woord van God. En dan bloed, gewoon als uitbeelding van leven. Dat is het nou eenmaal en het beeldt het ook uit. Dus niet alleen door water, maar door water en bloed. De Heer kwam niet alleen met een boodschap, maar kwam ook met leven. Dat is de gedachte, een levende boodschap. Het levende woord, niet alleen maar woord, het levende woord. Water en bloed. En aangezien water beeld is van het woord waardoor de geest wordt voortgebracht, en aangezien bloed een beeld is van leven, dat is ook van de geest uiteraard, wordt dan vervolgens het begrip geest geïntroduceerd en staat er: de geest is het die getuigt dat de geest de waarheid is. Sommigen strepen daar een beetje in om het fatsoenlijk Nederlands te maken, maar dat lukt je bij Johannes toch nooit helemaal goed, want die praat toch altijd wat, hoe moet ik het zeggen, wat onduidelijk, naar onze normen althans, hè. Maar het gaat erom dat inderdaad de geest getuigt, en de geest brengt namelijk woord voort, en de geest brengt ook leven voort. Allemaal terug te vinden trouwens in het Johannes Evangelie. En de geest brengt dus de waarheid voort. Daar komt het op neer, is het woord van God. En daarna staat er, want drie zijn er die getuigen, namelijk de geest en het water en het bloed. Want als het er helemaal over gaat, want zo gaat het bij Johannes, dan is geest leven, dan is water leven en dan is bloed ook leven. En dus zegt hij, er zijn er drie die getuigen, geest, water en bloed, en die drie zijn één. Tot één staat er in de vertaling. Ik geloof dat er gewoon staat, die drie zijn één. In de zin van, ze hebben dezelfde grondbetekenis. Leven namelijk. En in de praktijk betekent dat, dat al wat er getuigd wordt, gaat over leven. Daar staat er trouwens een paar versen verder. Daar staat namelijk wat de getuigenis inhoudt. Namelijk vers 11, waar staat, dit is de getuigenis. Namelijk dat God ons, of dat ons God, dat kan ook, dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. Maar Johannes zegt het altijd een paar keer, dus je zet er meteen achteraan. En ditzelfde leven is in zijn zoon, zodat je ook kunt zeggen, het getuigenis is dat God ons zijn zoon gegeven heeft. Maar zo staat het in Johannes 3. God heeft ons zijn zoon gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Dus volstrekt hetzelfde. De getuigenis is dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. Dat leven namelijk wat is en blijft in zijn zoon. En zoals wij van nature leven, maar vergankelijk leven hebben ontvangen in Adam, zo hebben we eeuwig leven ontvangen in Christus. En daartoe heeft God zijn zoon Christus namelijk gegeven, zodat vervolgens gezegd kan worden in vers 12, wie de zoon heeft, heeft het leven, die de zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Dat is heel simpel. Simpele formulering, althans. Maar ik ga even terug naar vers 9, waar staat, indien wij de getuigenis der mensen aannemen, wel, de getuigenis van God is meerder, want dit is de getuigenis van God, welke hij van zijn zoon getuigd heeft. God getuigt van zijn zoon, en in het bijzonder van het eeuwige leven, dat is in zijn zoon. En dat is wat vers 10 dan ook zegt, wie in de zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf, en dan kun je weer een heleboel begrippen invullen, die in de Zoon van God gelooft, heeft de Zoon in zichzelf. Of heeft het woord in zichzelf, of heeft de getuigenis in zichzelf, of heeft de geest in zichzelf, of heeft water in zichzelf, maar dat verandert in wijn, of heeft bloed in zichzelf, het bloed van Christus namelijk. Johannes die trekt de lijnen altijd, minstens vijfdubbel denk ik altijd, hè. Met verschillende termen zegt hij achtereenvolgens hetzelfde. Hij gaat heel langzaam verder met zijn verhaal, zonder overigens zijn gedachten verder te ontwikkelen, want dat doet hij eigenlijk helemaal niet. En zo gebeurt het hier ook. Wie in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis, heeft het woord van God in zichzelf. En aan de andere kant, wie niet gelooft, heeft hem tot leugenaar gemaakt, uiteraard. Wanneer men het woord Gods afwijst, dan verklaart men in de praktijk daarmee God tot leugenaar. Men beschouwt hem kennelijk als onbetrouwbaar. En dus men verdenkt hem van een leugenaar te zijn. Daar komt het op neer. Omdat men namelijk niet gelooft in wat God getuigd heeft van zijn zoon. Men gelooft niet in de getuigenis en men gelooft niet in de zoon. De getuigenis is dat God eeuwig leven gegeven heeft en dat leven is in die zoon. Dat is dan inmiddels weer vers 11. Nou, dan even terug nog naar vers 6, want daar staat: deze is er die gekomen is door water en bloed. Dat is de oorspronkelijke uitspraak. Hij is gekomen door water en bloed. En daarna zegt Johannes eigenlijk: nou ja, het is geest. Water en bloed, allebei geest. Water en bloed. Maar dat legt verband niet met Johannes 1, maar wel met Johannes 19. En dat zoek ik dus even op. Het is eigenaardig dat steeds in het Johannesevangelie kennelijk uitspraak, of dat in de Johannesbrief kennelijk uitspraken uit het Johannesevangelie worden aangehaald en nader toegelicht. Net als die van: ziet welke grote liefde onze Vader gegeven heeft, dat we kinderen God zouden genaamd worden. Het is rechtstreeks ontleend aan Johannes 1, vers 12. En hier in Johannes 19 vinden wij in vers 32: de krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen des eersten en des anderen die met hem gekruist was, maar komende tot Jezus als ze zagen dat hij inmiddels, leuk voorbeeld van dat het echt inmiddels betekent, hè, dat hij inmiddels gestorven was, zo braken zij zijn benen niet, maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer. Brak niet zijn beenderen, uiteraard. Maar doorstak zijn zijde met een speer. En terstond, vind ik ook leuk dat het erbij staat, terstond kwam er bloed en water uit. We zijn genadig dat de traditionele verklaring voor vers 34 is dat die krijgsknecht de zijde van de Heer Jezus doorstak om vast te stellen dat hij dood was. Maar in de eerste plaats is dat al fout. Dat kan namelijk niet, want in vers 33 staat dat zij zagen dat hij gestorven was. En dat was dus voldoende. Hoe zij dat zagen, dat maakt me niet uit. Maar zij zagen dat en daarmee uit. Dat hoefde geen nader bewijs. Waarom die man dan toch de zijde van de Heer Jezus doorstak, dat weet ik niet. Dat zou je hem zelf moeten vragen. Maar niet om vast te stellen of om zeker te maken. Dat is Afrikaans. Zeker te maken, Engels namelijk, hè? Om zeker te maken dat hij gestorven was, dat was nergens voor nodig. Niettemin, hij deed het wel. Waarom weten we niet? Hè? Ja, omdat hij doorstoken zou worden, hè? Inderdaad. Om een schriftwoord te vervullen, dat is dat. Maar dat zal hij daarbij niet gedacht hebben. Van, oh, er moet nog even een profetie vervuld worden om het kloppen te houden, hè? Ja. Maar hij deed het, maar niet om vast te stellen dat hij dood was. Maar wat er gebeurd is, hij doet dat, en dan staat er: en terstond kwam er bloed en water uit. En dan zegt men, heeft men een filosofie over die ik nooit heb kunnen checken ergens. Maar het verhaal is dan dat als er bloed en water uitkomt, als je iemand in zijn zij steekt, dan blijkt dat hij gestorven is. Dat is een bewijs van de dood. Dat zegt men echt. Dat heb ik aan een dokter eens nagevraagd en die wist van niks. Dus ik laat het er maar bij. Hè? Nou, wellicht weet men dat dan, maar ik, ja, dat is zo'n, het is, hè?
Ik heb gehoord dat het dan aan een koper hart gestorven zou zijn.
Ja. Ja, dat weet ik helemaal niet wat het is. Maar goed, dat vind ik allemaal van die vreemde dingen die je nooit kunt checken. En bovendien, men zoekt een verklaring voor deze handelswijze. Die is er ook wel, maar die staat hier niet. Maar men verzuimt altijd om schriften in hun verband te lezen. En daar zit het echte probleem, hè? Dat is een van die geheimen van de Bijbel. Het is namelijk het ene woord van God. Het is dé schrift. Dus je moet de schrift lezen als eenheid. Heel de schrift is nuttig, schrijft Paulus dan ook. En Peter zegt: geen enkele goddelijke uitspraak, maar hij zegt profetie, is van eigen uitleg. Dat wil zeggen, je moet ze inderdaad met elkaar vergelijken. Je moet zo je conclusies trekken. En de bedoeling is uiteraard dat een ongelovige, die toch niet uitgaat van het ene woord van God, dat dus ook nooit zal doen en dus er ook nooit achter komt wat het eigenlijk betekent. Dat is de bedoeling, terwijl een gelovige uitgaat van één woord van God. Wil zeggen één geheel, één hele Bijbel zal ik maar zeggen. En die zal dus schrift met schrift vergelijken, dat is de gedachte. Wanneer wij dat doen, dan leggen wij dus vanuit vers 34 van Johannes 19 verband met 1 Johannes 5 vers 6. Makkelijk genoeg. En daar staat wat het betekent. Namelijk, water en bloed is een beeld van leven. Van de geest namelijk, van eeuwig leven. Want daar gaat het daarover, uiteraard. Over het eeuwig leven, wat is in de Zoon. Want de gedachte is weliswaar dat de Heer gestorven is, maar zijn beenderen worden niet gebroken. En dat betekent dat het lichaam als zodanig intact blijft. En dat lichaam, het ongebroken lichaam van Jezus aan het kruis, is een beeld van het ene levende lichaam van Christus. En het bloed en water wat hieruit komt, is inderdaad gewoon een beeld van eeuwig leven. Het leven wat het resultaat is van het woord Gods. Dat is maar waar het om gaat. Kortom, het zijn beelden feitelijk van nieuwtestamentische waarheid. Dat blijkt ook uit het verband, maar het is niet eenvoudig om het uit te leggen. Het heeft dus alleen een typologische verklaring, wil ik maar zeggen, dat er bloed en water uitkwam. Maar let nou eens op wat erbij staat. Er staat in vers 36, deze dingen zijn geschied opdat de schrift vervuld worden, geen been van hem zal verbroken worden. Nou, waar staat dat? Nou, nergens. Nergens. Men verwijst naar Exodus 12, daar gaat het over het paaslam. En dan nummer 9, daar gaat het over offerdieren, maar er staat nergens dat dat gaat over de Heere Jezus. Dat staat er dus niet, niet letterlijk zo. Er was alleen een psalm, welke psalm was dat ook alweer? Heb het zondag over gehad. 30? Hè? 34, die zocht ik, ja. Psalm 34, dat staat er in mijn Bijbel namelijk niet bij. Die hebben ze niet van toepassing geacht. En daar hebben ze ook gelijk aan. Psalm 34 namelijk. Vers 21. Daar staat, hij bewaart al zijn beenderen, niet één van die wordt gebroken. Maar let nou even op, daar staat in vers 20, want ik heb niet zoveel tijd, hè, er staat in vers 20, vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen, maar uit alle die redt hem de Heere. De rechtvaardigen worden dus gered uit die tegenspoeden. Hij bewaart al zijn beenderen, niet één van die wordt gebroken. De boosheid zal de goddeloze doden die de rechtvaardigen haten, zullen schuldig verklaard worden, enzovoorts. Maar waar het om gaat, is dat hier gesproken wordt over de rechtvaardigen, dan wel over de rechtvaardigen. Want in vers 19 is het nog een meervoud. De Heer is nabij de gebrokenen van harte. Hij behoudt de verslagenen van geest. Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen. Maar nou is het ineens enkel fout, hè? Der rechtvaardigen? Oh.
Des rechtvaardigen.
Ja, dat is tweede naamval, dat is enkelvoud. Enkelvoud tweede naamval, zeker wel. Maar uit alle die redt hem de Heer. Maar de hele gedachte is dat weliswaar deze uitspraak zou kunnen worden toegepast op de Messias, maar dat is in Psalm 34 zeker niet duidelijk. Maar nog verder gaat het, de uitspraken van Psalm 34, wel, er staat boven in mijn Bijbel, voor het gemak dan even, er staat boven, God beschermt de gelovigen. Maar de hele gedachte is dat de psalm spreekt over de gemeente in onze dagen. Dat is namelijk het lichaam van Christus, dat niet gebroken zou worden. Het ene lichaam van Christus. Hebben we dat? De uitspraak oorspronkelijk in Psalm 21 gaat over de gemeente.